Hoi, Marissa hier van Vriend van de Show. Wij zijn de thuisbasis van ruim 200 podcasts. En ook van de show waar je nu naar luistert. Als je met plezier luistert, overweeg dan eens om vriend te worden. Dat kan al voor de prijs van een kopje koffie per maand. Het maken kost tijd en geld. En alleen met jouw steun kunnen zij onafhankelijk en regelmatig podcasts blijven maken. Iedere show begint klein. Dus heb je een duppie over? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend. Vriendvandeshow.nl.
Welkom bij About Law. In deze aflevering praat ik met Kenneth Manusama over de Supreme Court in de Verenigde Staten. Kenneth is van huis uit gespecialiseerd in internationaal recht, maar ook in het Amerikaanse staatsrecht. Momenteel doseert hij internationaal recht aan de VU en constitutional law aan Amsterdam University College, waarin het Amerikaanse staatsrecht centraal staat. In deze podcast vertelt Kenneth onder meer over zijn fascinatie met de Verenigde Staten, hoe de huidige meerderheid van conservatieve Supreme Court rechters de rechtsvorming in de Verenigde Staten verandert en de plannen van president Biden om het aantal Supreme Court rechters te verhogen. Maar voordat de aflevering van start gaat, nog even dit. We hebben nog één plekje vrij voor een aflevering dit seizoen. We hebben uiteraard zelf ideeën, maar we zijn ook benieuwd of jullie suggesties of wensen hebben. Dus heb je ideeën? Aarzel dan vooral niet om even contact op te nemen. Maar voor nu, veel luisterplezier. Hey Kenneth, welkom op de podcast.
Dank je.
Ik wilde je eigenlijk gaan voorstellen, maar je hebt een heel divers cv. En toen dacht ik, volgens mij kan je dat veel beter zelf doen dan dat ik dat doe. Dus zou je iets over jezelf kunnen vertellen? Wat je doet, waar je mee bezig gaat, et cetera?
Ja, tuurlijk. Ik ben volkrechtjurist. Dat noemen wij op de Vrije Universiteit, noemen we het volkrecht. Maar in de volksmond is het gewoon internationaal recht. Ik heb op de VU dat gestudeerd. Ik ben ook op de VU gepromoveerd in het internationaal recht. En ik heb eigenlijk altijd in onderwijs gezeten, universitair onderwijs gezeten in het internationale recht. Maar nu hou ik me voornamelijk bezig met Amerika, ook professioneel. Ik ben zo ongeveer, zo'n 10 jaar geleden binnen mijn internationaal rechtelijk onderzoek verzeild geraakt in het Amerikaanse staatsrecht. En dan was ik gelukkig altijd al een soort Amerika-fanaat geweest van kleins af aan. Maar eigenlijk sinds een verblijf in New York voor 3 jaar. We zijn teruggekomen eind mei 2020, na 3 jaar New York. En in die 3 jaar heb ik mij eigenlijk gewoon stelselmatig verdiept in het Amerikaanse staatsrecht. En sinds terugkomst in Nederland ben ik eigenlijk me daarin nog verder gaan specialiseren. En heb ik al vrij snel ook dingen mogen zeggen in de media. En ja, hou ik nu ongeveer de helft van de tijd, hou ik me echt bezig met het Amerikaanse staatsrecht. Ik ben natuurlijk, net zoals veel mensen, bezig met een boek aan het schrijven erover. Dus dat houdt mij heel erg bezig.
Ja, het is vooral die fascinatie tussen constitutioneel recht of staatsrecht en Amerika, die natuurlijk een enorme goudmijn is, denk ik, om uit te putten als jurist. Met name dat een Amerikaan in Amerika lijkt mij, wat ik zelf gezien heb, die fascinatie voor het constitutionele recht zo enorm groot is. Hè? Je ziet daar veel in terugkomen in uitspraken. Klopt dat een beetje wat ik zeg?
Jazeker, en het gaat nog veel dieper dan alleen maar een fascinatie. Hè. Het is een bijna een noodzaak dat de gemiddelde Amerikaan zich iets afweet van wat er gebeurt bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof en het Amerikaanse staatsrecht. Omdat het Amerikaanse staatsrecht zoveel bepaalt in de maatschappij. Hè, de grote items zijn natuurlijk dingen zoals abortus, maar ook wapenwetgeving. En dat soort zaken, de verhouding tussen de president en het congres en dat soort zaken. Die worden heel erg bepaald via de grondwet naar het Hoge Rechtshof. En die rechters kunnen dan bepalen welke rechten men heeft, zonder dat ze daadwerkelijk neer zijn gelegd in de grondwet zelf. Daarnaast heeft de grondwet als een soort, is het symbool van het Amerikaanse experiment in de democratie. Dus het heeft überhaupt al een hele grote culturele waarde. Ja, en het raakt heel veel mensen dagelijks. Zoals er nu discussie gaande dat het abortusrecht, wat waarschijnlijk eind juni ja, teniet gaat als het ware door een uitspraak van het Hoge Rechtshof. Ja, dat raakt dus heel veel mensen. En je ziet heel veel staten daar ook een voorsprong op nemen. Hè? Dus het is een wat het Amerikaanse Hoge Rechtshof allemaal zegt en doet, is voor heel veel mensen, nou, soms bijna letterlijk van levensbelang.
Toen ik net klaar was met studeren, toen heb ik me erg verdiept in een jurist waar ik heel veel van geleerd heb. Een Amerikaan, Lawrence Lessig. Ik weet niet of je hem kent van naam. En dat is een IT-jurist, maar ook opgeleid als constitutional lawyer. En wat ik zo fascinerend vond aan hoe hij het recht bedreef en het IT-recht, is dat hij een invalshoek bracht die wij als juristen in Europa bijna niet helemaal niet hebben. Het kijken naar het IT-recht en wat doet innovatie bij de samenleving door de lens van het constitutionele recht. En dat is een invalshoek die we misschien wel een beetje missen in Europa.
Nou, ik denk met name dat we het in Nederland vooral missen. Als we iets scherper zouden zijn, dan zouden we bijvoorbeeld het Europese Hof voor de Rechten van de Mens misschien beter moeten gaan volgen. Omdat het toch een soortgelijke rol vervult als het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Maar ja, in Nederland hebben we geen grondwetstoetsing. Dus maakt het ons eigenlijk niet zoveel uit wat rechters zeggen. Of het hoeft niet op de voorpagina te staan, omdat het niet zulke ingrijpende gevolgen heeft. En daarnaast is de Amerikaanse grondwet ook veel korter van stof. Ja, het is nog geschreven in het oud-Engels als het ware soms. Heel cryptisch af en toe. Maar zeker bijvoorbeeld het tweede amendement bij de grondwet is een heel cryptisch omschreven recht op wapenbezit. Dat maakt het voor de gemiddelde Amerikaan in ieder geval veel levendiger en heeft het een grotere rol. Ja, en in Nederland hebben we dat niet zo. Die grondwettoetsing die bepaalt eigenlijk, of het gebrek aan grondwettoetsing bepaalt heel erg onze cultuur richting de grondwet, maar ook zeker richting de rechtspraak, denk ik.
Het blijft toch een raar ding, hè, dat verbod op grondwettoetsing in Nederland. Als je hebt zo'n grondwet toch niet voor niks en je zou toch willen dat daar getoetst kan worden, hè?
Nou, zeker. Ik hoop eerlijk gezegd niet op Amerikaanse toestanden. Wat dat betreft, als mocht er ooit een grondwetstoetsing komen. Maar het is inderdaad raar dat geen enkele wet aan de grondwet getoetst kan worden. En we hebben blijkbaar zoveel vertrouwen in ons parlement dat die grondwettoetsing zelf doen, dat we het zo laten. Het geeft een beetje ook een misschien de pragmatische aard van de Nederlander weer. Dat zou ook nog goed kunnen.
Hey, we gingen meteen een beetje de diepte in, maar we waren met een introductie begonnen. Je zei iets over een boek dat je aan het schrijven bent, maar je hebt ook net een boek uitgegeven. Het is misschien leuk om daar ook nog even iets korts over te vertellen.
Nou, het boek heet International Law 1000. Het is een Engels geschreven boek en het gaat over mijn originele vakgebied internationaal recht. En het is een soort uitvloeisel van mijn onderwijservaringen en eigenlijk waar ik een beetje gespecialiseerd in raakte in het onderwijs. En dat is namelijk het internationaal recht uitleggen aan niet-juristen. Het is dus het is een e-book, dat is al één. Want als je het zou printen en drukken, zou het misschien op 85, 90 pagina's uitkomen. Dus het is nauwelijks een boek te noemen wellicht. Maar waarin ik dus in elk hoofdstukje, het zijn uit mijn hoofd 23, 24 hoofdstukken, maar elk hoofdstukje is maar 1000 woorden of minder. Nou, hè, probeer maar eens het verdragenrecht uit te leggen in 1000 woorden of minder. Dat is dan de uitdaging. Maar hopelijk is het de drempel daarmee laag genoeg voor mensen om het boekje wel te kopen en het heel makkelijk het internationaal recht te kunnen raadplegen. En ik had daar een beetje bij voor ogen journalisten, studenten, gewoon geïnteresseerde mensen die even kort alle echte basisbeginselen zouden willen leren. Daarnaast heb ik ook nog een website eraan gekoppeld waarin ook voor de meeste zaken een korte samenvatting staat in met de belangrijkste bevindingen uit de rechtszaken die genoemd worden. Dat is internationallaw1000.com.
Hey, we gaan het hebben over de Supreme Court in de US. Waar komt die, want voordat we ingaan op de Supreme Court, waar komt die fascinatie bij je vandaan voor Amerika? Of de interesse, moet ik het zo uitdrukken. Waar komt dat vandaan bij je?
Nou, in dit geval mag je inderdaad wel fascinatie zeggen, zeker. Het begon eigenlijk, ik gok rond tussen mijn 8e en de 10e levensjaar. Toen mijn naam door iemand werd verbasterd tot Kennedy. Die zei Kenneth Kennedy, zoiets. Nou, Toen pakte ik de encyclopedie van mijn ouders erbij en zocht op wie John F. Kennedy was. En zo geschiedde dat ik eerst begon met lezen over John F. Kennedy. Nou, toen werd het grote plaatje werd Amerika. En vervolgens kreeg ik ook op het nieuws en in de krant flarden te zien van Amerikaanse president Ronald Reagan. Nou ja, was een heel aansprekend figuur. Kunnen we nu misschien met dat revisionist history naar kijken. Maar het was toen zeker een heel aansprekend figuur. En ik zeg altijd, het was een beetje de tijd waarin Ronald Reagan natuurlijk Amerika neerzette als een, nou ja, de city on a hill, bekende uitspraak van Kennedy en van Reagan. En Amerika als iets moois, als iets geweldigs zette, als een van de machtigste landen ter wereld. En ja, sindsdien ben ik heel gefascineerd geraakt. En ben ik op een gegeven moment zelfs met mijn studie politicologie gestopt. Heb ik namelijk ook nog gedaan, een jaartje politicologie, om naar Amerika te kunnen gaan. Ik kon mezelf niet meer beheersen. Ik moest naar Amerika toe. En sindsdien kom ik er heel veel en heb ik ook bij elkaar ongeveer 6 jaar gewoond. En ja, ik ken alle voor's en tegens, alle mooie en lelijke kanten van Amerika. Dus het is een fascinatie. Ik zou niet zeggen dat ik een fan ben, maar zeker gefascineerd.
Ja, en als we het dan hebben over fascinatie voor Amerika en jurist zijn, dan zul je een behoorlijke dosis interesse hebben, denk ik, in wat de Supreme Court doet in de US. Om het gesprek een beetje op gang te brengen over dat onderwerp. De Supreme Court, is dat nou een constitutioneel hof? We hadden het al heel veel over constitutional law, hè? Daar hadden we het net al even over. Is het dan zo dat ze ook alleen toetsen aan constitutioneel recht? Of toch een grondwet, moet ik dan eigenlijk zetten? Of is het toch een veel breder toetsing die dat hof doet?
Nee, eigenlijk is het een gewoon hof. Alleen het is het hoogste rechtbank in Amerika. Alle rechters in Amerika en zeker op het federale hof mogen eigenlijk toetsen aan de grondwet. Dus als de laagste federaal niveau, Federal District Court, kan gewoon iets toetsen aan de grondwet. En dan maakt de zaak wel zijn weg via een beroepsrechter. Het is de Circuit Court of Appeals. Dan kan het naar het Hooggerechtshof gaan. Maar het hoeft niet altijd toetsing zijn van de grondwet. Het kan ook gewoon toetsing zijn van een gewone wet. Dus gewone zaken als het ware kunnen ook gewoon naar het Hooggerechtshof komen. Dus het is niet alleen maar een constitutioneel hof.
Nee, en dan toetsen ze ook aan ander federaal recht in Amerika.
Ja, zeker. Er kan ook gewoon een zaak komen bij het Hooggerechtshof die gaat over de interpretatie of de uitleg of de toepassing van een gewone wet.
Ja, en hoe kiest, want dat is het zo, hè? Hoe komen die zaken bij de Supreme Court terecht? In Nederland is het duidelijk, hè? Je gaat gewoon in cassatie en dan komt het bij Supreme Court bij de Hoge Raad terecht. Maar hoe zit dat in Amerika? Is het daar vergelijkbaar?
Nou, ik vind het eigenlijk wel vergelijkbaar. Hè? De Supreme Court is natuurlijk het hoogste hof. En net als bij de Hoge Raad en in cassatie neemt het hof een zaak aan als er belangrijke rechtsvragen moeten worden opgelost, verhelderd. En bijvoorbeeld de betekenis van een gewone wet, een belangrijke term in een gewone wet. Maar ja, zeker als er grondwettelijke rechten in het geding zijn. Dan zal een zaak ook snel bij het hof terechtkomen. Of zal het hof de zaak aannemen. Maar een van de belangrijkste redenen om voor het hof om een zaak aan te nemen is als twee lagere beroepsrechters een verschillende mening hebben gehad. De lagere beroepsrechters zijn verdeeld in regio's. Je hebt bijvoorbeeld, er zijn 13 regio's, 13 Circuit Courts of Appeal. En bijvoorbeeld het vijfde Circuit Court of Appeal is een heel conservatief hof. Ninth Circuit Court of Appeals, die een andere regio bestrijkt, is veel progressiever. En als die twee dus bijvoorbeeld van mening verschillen over wat dan ook, maar vaak over een grondwettelijke issue of een belangrijke federale wet, ja, dan zal het Hooggerechtshof eerder geneigd zeggen van nou, dat conflict moeten we dus oplossen. Want er moet duidelijkheid zijn over wat de grondwet hierover zegt. Er moet duidelijkheid zijn wat deze federale wet zegt of überhaupt wel grondwettelijk is. Dus het zijn natuurlijk wel de belangrijke zaken die bij het Hooggerechtshof zullen belanden.
En in vergelijking met Nederlandse of met de Hoge Raad, is het zo dat de Supreme Court wel veel actiever is, denk ik, op het kiezen van zaken. Hè? Welke zaak zij relevant vinden voor de rechtsontwikkeling? Of zie ik dat verkeerd?
Ja, zeker. Het is natuurlijk aan het Hooggerechtshof om te bepalen of dingen niet duidelijk zijn. Of dat de rechtsontwikkeling inderdaad onder de lage rechters, maar misschien ook in de eigen jurisprudentie van het Hof, zaken verduidelijkt moeten worden. Of misschien wel juist een andere wending moeten krijgen. Hè? Misschien als we praten over de politieke kleur van rechters, dan kunnen we daar nog verder op ingaan. Maar het is aan het Hof zelf om te bepalen wat het belangrijk vindt. En het zal niet de hele kleine, een winkeldiefstal heel snel tot zich nemen.
Nee, ik begreep dat er ongeveer 10.000 petitions zijn om zaken aan te nemen per jaar bij Supreme Court. Hoeveel daarvan neemt het uiteindelijk aan, de Supreme Court? Het
verschilt een beetje per jaar, maar er zit een bandbreedte van 60 tot 80 zaken per jaar. Komt bij het Hoge Rechtshof. En het interessante is wel, de rechters, de assistenten van de rechters bij het Hoge Rechtshof zijn eigenlijk degene die die 10.000 zaken al een beetje uitbieden. Zeg van baas, rechter, bijvoorbeeld rechter Breyer die met pensioen gaat. Kijk even hiernaar, is dit volgens ons al een belangrijke zaak? Misschien moeten we die aannemen. In een hof waar met 9 rechters hoeven eigenlijk maar 4 rechters te zijn die zeggen van wij willen eigenlijk deze zaak aannemen. En dan komt de zaak op de rol en dan gaan ze die bekijken. Inderdaad, het gros van de zaken die halen het helemaal niet, omdat het gewoon niet belangrijk genoeg is, of dat de rechtsvraag niet belangrijk genoeg is. Of dat de zaak misschien gewoon te makkelijk is en dat de lagere rechter het heus wel goed heeft gedaan.
Ja, ja. Hey, als we kijken naar die benoeming van die rechters, je gaf het net ook al aan, en de politieke kleur van de rechters, dat is toch echt heel anders dan in Nederland, hè? Of bij het Hof van Justitie of iets dergelijks. Zo duidelijk een politieke kleur hebben als rechter, dat is iets wat we helemaal niet kennen. Dat zit denk ik met name in het benoemingsproces van die rechters. Hoe verloopt dat proces?
Nou, allereerst zou ik willen zeggen, het komt eigenlijk door die bijna vermaledijde grondwetstoetsing die het Hof mag doen. En als je dan bedenkt dat uitspraken van het Hof zulke ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor het dagelijks leven van mensen, voor de culturele, voor de maatschappelijke koers van het land eigenlijk. Mm-hmm. Ja, dan wordt dus wie daar in zo'n zetel zit, wordt heel erg belangrijk. Dus de conservatieve versus progressieve strijd wordt inderdaad ook uitgevochten bij de benoemingen van het Hoge Rechtshof. Nou, zodra er een zetel vrijkomt door een overlijden of dat het iemand gewoon met pensioen gaat, dan mag de zittende president een kandidaat naar voren schuiven, nomineren. Alleen volgens de grondwet moeten de Senaat daar advice and consent over geven. Met andere woorden, de Senaat moet daarmee instemmen. Eigenlijk sinds de jaren 80 is het een beetje een groot circus geworden, omdat er een bepaalde hele conservatieve rechter werd genomineerd, Robert Bork. En die is toen nationaal op televisie bijna uitgekotst als het ware door een progressieve senaat. En dat ging heel erg fel aan toe. Sindsdien, en ook gezien de onderwerpen die er zijn, bijvoorbeeld, ik kom altijd weer terug op abortus, omdat dat een soort focus point is van die strijd tussen conservatieve en progressieve. Sindsdien is elke benoeming een politieke strijd tussen conservatieve en progressieve. En een conservatieve president of een republikeinse president, die zal inderdaad eerder natuurlijk een conservatieve rechter benoemen. Mm. Alleen, ik zou wel nog wel een lans willen breken voor die rechters zelf. Want de vraag is van, hoe zit het met de politieke kleur van rechters? Waarom is dat zo aanwezig? Het is niet de politieke kleur van de rechters, zou ik zeggen, maar de politieke kleur van de president en van de Senaat. Want de rechters zullen niet zozeer een beslissing nemen of een opinie schrijven op basis van hun politieke kleur, maar heel duidelijk van een bepaalde juridische filosofie, van een bepaalde interpretatiemethode die ze hanteren. Nou is het natuurlijk wel zo dat zodra een conservatieve rechter die maatschappelijk gezien conservatief is, die zal inderdaad een bepaalde interpretatiemethode aanhangen. Maar dat wil niet zeggen dat bij elke zaak ze ook conservatief zullen beslissen, want ze moeten ook natuurlijk volgens het recht een beslissing nemen. En als zij een bepaalde duidelijke eigen visie hebben over hoe ze dat recht moeten interpreteren, welke methode ze moeten gebruiken, ja, dan kunnen we heus wel eens andere andere uitkomsten zijn dan men op basis van de politieke kleur misschien zou denken.
Die andere interpretatiemethode, kan je dan, zie je dat dan verschil in meer progressieve en conservatieve rechters? En waar zit dat verschil dan in die interpretatiemethodes?
De meer conservatieve rechters die zullen wel eerder geneigd zijn om bijvoorbeeld te kijken, ten eerste alleen maar naar de tekst. Die willen gewoon als eerste kijken gewoon naar wat staat er in de wet, wat staat er in de grondwet, wat is de betekenis van die woorden. Maar en met name de overleden rechter Antonin Scalia was een groot voorstander van het zogenaamde originalism, waarbij hij op zoek ging naar de originele betekenis van bepaalde grondwetsartikelen. Wat bedoelden de opstellers van de grondwet met deze bepaling, met deze keuze van woorden? Wat betekenden die woorden ten tijde van het opstellen van de grondwet? En op basis daarvan dan de zaak die onder zich heeft te gaan beslissen. Het heeft natuurlijk allerlei moeilijkheden, omdat hoe kom je erachter wat de originele bedoeling was? Hoe weet je de originele betekenis van bepaalde woorden? Nou, enzovoort, enzovoort. Het is natuurlijk lastig om te achterhalen. En rechters zijn natuurlijk geen historici. Dus daar zit het gevaar een beetje in. Nou, de progressieven die zullen vaak meer geneigd zijn om andere zaken er ook bij te betrekken. Niet alleen maar de tekst en de originele betekenis, maar ook bijvoorbeeld de maatschappelijke ontwikkelingen. Hoe zijn die? Nou, denk met name zeker aan technologie. Ja, wat een iPhone is, dat wisten ze natuurlijk niet in 1789. Maar ook wapens zijn veranderd. Nou, ga zo maar door. Ook de moraliteit is natuurlijk veranderd. Die rechters vinden dat ze daarmee enigszins mee moeten gaan. Het heet een beetje living constitutionalism. En ze zijn ook vaak eerder geneigd, net zoals rechter Breyer, die nu dus niet met pensioen gaat, om de gevolgen van een bepaalde wet of de interpretatie van de grondwet mee te nemen. Dus hij zegt bijvoorbeeld van, nou, als ik nou dit woord op deze manier interpreteer, wat betekent het dan in de praktijk? En wat is eigenlijk het doel van deze wet? Wat was het doel van deze bepaling in de grondwet? En wat zijn de gevolgen van een uitspraak als ik die X doe of Y doe? Ook natuurlijk kan je ook veel kritiek op hebben. Namelijk van in hoeverre treed je niet buiten de structuur van de grondwet? Waar de conservatief altijd op hameren van, ben je dan niet beleid aan het maken in de rechtbank? En moet dat niet gereserveerd blijven voor de wetgever? En dus die strijd, die zie je altijd weer spelen in elke zaak die je leest. En dat is, het heeft een hoge juridische entertainment waarde, zou ik bijna willen zeggen. Omdat je die strijd op papier gevoerd ziet worden. En daar zit ook nog, om misschien nog iets dieper te gaan, is er nog een andere kant in, namelijk de eeuwige strijd in Amerika tussen conservatieve en progressieve over de rol van de federale overheid en de rechten van de verschillende deelstaten. En er is vanaf het begin van Amerika een strijd geweest tussen hoe machtig mag de federale overheid zijn en wat mogen de staten zelf allemaal nog doen. Nou, het is een soort golfbeweging door de jaren heen geweest. Het is heel mooi om te zien hoe eigenlijk die originele strijd binnen Amerika ook gevoerd wordt binnen het Hoge Rechtshof. Het is wel zo dat nog voor het overlijden van rechter Antonin Scalia in 2015, dat een van de rechters zei van, Scalia heeft zo'n invloed gehad, we zijn nu allemaal wat dan heet textualists. We beginnen allemaal met de tekst van de grondwet of van de wet die we voor ons hebben. En dus daar valt een beetje common ground wel te vinden. Maar het is dus niet zozeer politieke kleur die heel veel bepaalt, maar meer hoe die politieke kleur zich vertaalt naar een juridische filosofie. En die strijd tussen juridische filosofieën, die zie je terug in de uitspraken. En daar wordt ook naar bevraagd tijdens hoorzittingen voor nieuwe rechters. Dat heb je laatst ook kunnen horen bij Ketanji Brown Jackson, die dus Stephen Breyer moet gaan opvolgen. Met haar hele tijd gevraagd, wat is nou juridische filosofie? Ga je nou uit van de... Nou ja, ze had daar een beetje een ontwijkend antwoord op. Net zoals heel veel rechters, omdat ze toch meer senatoren wil aanspreken dan alleen maar de van eigen kleur. Maar daar werd telkens op gehamerd. En dat zie je door de geschiedenis heen inmiddels.
Ja, en hoe verhoudt zich dat dan tot het kiezen van die zaken? Want je hebt constitutieve rechters. Kiezen die dan ook andere zaken die ze graag door het gerecht willen laten bespreken?
Nou ja, de kans is groter. Hè? Het Hof heeft nu een meerderheid van 6 conservatieve rechters tegenover 3 meer progressieve rechters. Nou ja, als je maar 4 stemmen nodig hebt om een zaak daadwerkelijk aan te nemen, dan zullen inderdaad die conservatieve rechters eerder een zaak kunnen aannemen. En nou, ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar als ik de afgelopen jaren zo lees, dan zijn de conservatieve rechters heel erg geneigd om veel zaken aan te nemen als het gaat om religieuze vrijheid. Ze hebben daar een hele, bijna honger naar om de interpretatie van religieuze vrijheid die heel lang heerste, om die eigenlijk aan te pakken en bijna om te draaien. In het eerste amendement bij de grondwet zijn er 2 clausules die zeggen van je mag aan de ene kant je religie vrij beleiden moet ik zeggen. Aan de andere kant is zoiets als de scheiding tussen kerk en staat en mag de staat niet een religie gaan opleggen aan anderen. Er is altijd een spanning geweest tussen die 2. En nu lijken de conservatieve rechters wel veel meer te gaan richting een dominant vrijheid van het beleiden van het geloof. Dat vertaalt zich dan vaak dat men uitzonderingen wil maken voor religieuze motieven, voor religieuze bijeenkomsten enzovoort. Dat zag je ook heel erg tijdens de coronapandemie. Daarin zie je dus dat het heel veel invloed kan hebben inderdaad op welke zaken worden aangenomen. Als een hof zo gedomineerd wordt door 1 kant, als het ware, door 1 kamp.
Nu we het toch over die verhoudingen hebben, je had het over 3-6. Ik luisterde naar je podcast en daar heb ik iets nieuws geleerd, een begrip wat ik nog helemaal niet kende, dat was courtpacking. Dat vond ik een interessant gegeven, iets wat denk ik in Europa, of in ieder geval in Nederland, in de EU niet snel zal gebeuren. Wat is courtpacking? Zou je dat eens kunnen uitleggen?
Courtpacking is een term die eigenlijk stamt uit de jaren 30. Dat was ten tijde van de zogenaamde New Deal van Franklin Roosevelt. Hè, na de grote crash van 1929. Amerika lag in puin, net zoals de rest van de wereld ongeveer. En Franklin Roosevelt was heel erg gespind om de Amerikaanse economie weer uit het slop te trekken. Mensen gewoon te helpen met een sociaal vangnet en dergelijke. En hij vond toen een hof tegenover zich die daar heel sceptisch over was. Die veel meer ging over economische vrijheid. Hè, mensen moeten kunnen doen wat ze willen. Mensen moeten contracten kunnen afsluiten zoals ze willen. En in het begin van die New Deal achtten ze ook bepaalde voorstellen van Roosevelt, bepaalde wetten van Roosevelt ook ongrondwettelijk. Dus Roosevelt zag zijn grote New Deal zag hij eigenlijk mislukken. En dat het sociale vangnet om Amerika er weer bovenop te helpen. Nou, toen heeft hij gezegd van als ik nou gewoon meer rechters aanstel bij het Hoge Rechtshof, weliswaar via het congres natuurlijk. Als ik nou gewoon pack the court doe, we gaan van 9 naar bijvoorbeeld 11 of 13 rechters, dan creëer ik alsnog een meerderheid in het hof en kan ik vervolgens mijn plannen alsnog doorvoeren en ook grondwettelijk laten verklaren door het hof. Dat is eigenlijk een hele enorme, bijna cynische politieke dreiging was het. Nou, ja, hè, dus het packing the court betekent eigenlijk dus het uitbreiden van het hof om te zorgen dat jouw kamp weer een meerderheid krijgt in dat hof en vervolgens dus je eigen beleid grondwettelijk zal verklaren. In ieder geval de kans zal groter zijn. Nou, belangrijk is daarbij dat het hof op een gegeven moment, na een aantal jaar, ook inderdaad door de bocht is gegaan zonder dat er extra rechters bij hoefden te komen. Hè, dus die 9 rechters zagen erbij hangen en dachten van, als wij zo een blokkade blijven zijn voor die hele New Deal, dan gaat hij inderdaad het hof uitbreiden. En dat, nou ja, dan gaat de prestige en de legitimiteit van het hof gaat er niet op deze manier. Dus ze gingen door de bocht en keurden alsnog allerlei voorstellen goed als het ware. Verklaarden ze de grondwettelijk. Nou, de hele courtpacking term is nu weer in zwang gekomen. Omdat de progressieve kamp in Amerika zo gedesillusioneerd is. Zo boos is eigenlijk op het hoe het afgelopen jaar is gegaan met benoemen van rechters. En met deze 6-3 conservatieve meerderheid. Dat ze inderdaad ook aan het zinspelen waren op courtpacking.
Hebben zij dan het idee dat er vals gespeeld is bij het benoemen van rechters de afgelopen jaren?
Zeker. Ja. Dat begon eigenlijk met het toen, nou ja, ik heb hem al een paar keer genoemd, toen rechter Antonin Scalia overleed, onverwacht. En dat was ongeveer 10 maanden of 8 maanden voor de presidentsverkiezingen. Dus aan het eind van Obama's tweede termijn. Obama heeft toen een kandidaat naar voren geschoven. Dat is Merrick Garland, die nu trouwens minister van Justitie is. Maar de Senaat, die door de Republikeinen werd gedomineerd, die wilde er niet aan. Die wilde niet eens hoorzitting houden. Die wilde Merrick Garland niet eens ontvangen om een interview af te nemen. Die hebben gewoon die zetel heel lang leeg gehouden. Totdat de verkiezingen van 2016 en toen Donald Trump aan de macht kwam door de verkiezingen. En toen was heel snel, werd er alsnog een conservatieve rechter benoemd. Die heel snel door de Senaat heen ging. Dat is Neil Gorsuch geweest. Nou, dat heeft heel veel, ik kan het niet veel meer benadrukken, maar heeft heel veel kwaad bloed gezet bij de Democraten. Dat heel veel hypocrisie bij de Republikeinen zou zijn. Dat was stap 1, waardoor heel veel kwaad bloed was. Stap 2 was dat Ruth Bader Ginsburg overleed. Toen ook vlak voor de verkiezingen van 2020. Dat was in september 2020, verkiezingen waren in november. En toen hebben eigenlijk de Republikeinen in recordtijd binnen een maand ook weer een nieuwe rechter benoemd, Amy Coney Barrett. Het was dus eerst zo dat er het principe was volgens de senaatsleider Mitch McConnell van ja, nee, 8 maanden voor de verkiezingen is te korte periode om een nieuwe rechter te benoemen, aangezien het zo'n politiek proces is. Om dan vervolgens in 2020... in 2 maanden, 2,5 maand voor de verkiezingen, te zeggen van ja, nee, deze rechter kunnen we wel heel snel doorheen jassen, als het ware. Daar zit heel veel kwaad bloed. En de Democraten voelen zich bestolen. Ze vinden dit bijna een illegitiem hof, omdat ze op deze manier benoemd zijn. Een derde rechter trouwens, die is benoemd tijdens de Trump-periode. Tussen Gorsuch en Amy Coney Barrett in is Brett Kavanaugh. Brett Kavanaugh was een hele contentieuze benoemingsperiode, omdat er op het laatst nog een beschuldiging was van seksueel misbruik van Brett Kavanaugh tijdens zijn studententijd. En dat is ook een hele lelijke hoorzitting geworden. En het was, daar verdienen de Democraten ook absoluut geen schoonheidsprijs. Nou, en dat heeft dan weer heel veel kwaad bloed gezet bij de Republikeinen. Dus het lijkt alsof die benoemingsprocedure alsnog, eigenlijk nog veel, agressiever, gepolitiseerder is geworden dan voorheen al. En het gaat inmiddels niet meer om alleen maar die juridische filosofie waar ik het eerder over had, maar zeker ook over bijna wraak nemen en dingen door de personen er doorheen willen rammen als het ware, om maar het eigen gelijk te krijgen.
Ja, en betekent dat dan ook dat courtpacking nu weer op tafel ligt?
Ja, zeker. Al is het alleen maar omdat een 6-3 meerderheid ten eerste een grote meerderheid is, maar ook dat de rechters die benoemd zijn de afgelopen 5 jaar ook relatief jong zijn en vervolgens nog 30 jaar kunnen zitten. Hè? Dus ze zijn allemaal begin 50 volgens mij. Nou, Stephen Breyer is nu 83, die treedt af. Dus als iemand tegenwoordig, kan iemand 100 worden makkelijker. Dus een Amy Coney Barrett zou zomaar de voorkomende 40 jaar nog op dat hof kunnen zitten. Dus het is echt een generationeel hof, als het ware. In de zin van de kleur van het hof kan wel voor 40 jaar ongeveer bepaald zijn. Nou ja, en als je dan een progressieveling bent, als je een democraat bent, dan is dat een naar vooruitzicht, al is het alleen al omdat dit conservatieve hof al heeft laten zien dat het een behoorlijke ruk naar rechts zou willen maken.
Waar blijkt dat?
Nou, wat ik eerder al noemde, die religieuze vrijheid die men zo wil promoten en een zo grote plek wil laten geven in de Amerikaanse maatschappij. Dan heb je het over wapenbezit, maar ook wat ik ook al genoemd heb, het abortusrecht, wat in juni dus waarschijnlijk van tafel gaat. Hè, dus daar in republikeins gedomineerde staten wordt er een enorme ruk naar rechts gemaakt. Eigenlijk ook dankzij het Hoge Rechtshof. En je zou kunnen zeggen dat alle maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen, pakweg 10, 15 jaar, juist de andere kant op gaan. En het is dan die conservatieve minderheid eigenlijk in Amerika die daar ook nu via onder andere het Hoge Rechtshof daartegen aan het ageren is. En dat geeft een één groot legitimiteitsprobleem voor het Hof.
Wat zijn nou elementen die jij ziet bij de Supreme Court waarvan je zegt, nou daar zouden we in Nederland of in Europa wel wat van kunnen leren, of dat zouden we ook goed zijn als we dat hier zouden invoeren? Bijvoorbeeld amicus briefs of dissenting opinions.
Dat vind ik heel erg moeilijk, omdat ik Amerika op heel veel opzichten en ook op dit opzicht een soort cautionary tale vind. En wat we natuurlijk populair vinden, we moeten bepaalde Amerikaanse toestanden hier wel vermijden. Maar aan de andere kant, de positieve kant van bijvoorbeeld de dissenting opinions en ook amicus briefs is de transparantie die het creëert. Ik zal proberen uit te leggen waarom. Heel veel uitspraken van het Hof zijn redelijk gedetailleerd, zijn lang. Ik geef ook les in het Amerikaans staatsrecht en dan moet ik dus de zaken zeker altijd goed samenvatten of opknippen. Maar waardoor dus een hele redenering wordt gegeven. Er wordt heel veel teruggekeken naar vorige zaken. En de dissenting opinions, dat zijn er dus opinies van rechters die het niet met de meerderheid eens zijn. Die geven dan eigenlijk een alternatieve redenering, een alternatieve lezing van de geschiedenis. Maar ook van een alternatieve uitleg en redenering van de vorige zaken waarop de meerderheid misschien wil steunen. En het is dus van belang om die redeneringen bloot te leggen. Niet alleen voor het publiek om te zien van welke kant is het nou precies opgegaan. Maar ook eigenlijk om binnen ons kamers al druk te leggen bij de meerderheid van probeer het nou op deze manier in te kleden, dan zijn we het er nog steeds niet mee eens. Geven wel een dissenting opinion, maar dan kunnen we er wel enigszins mee leven. Dus het is een transparantie instrument voor de buitenwereld, maar ook het is een soort drukmiddel voor binnen ons kamers. En heeft dus heel veel waarde wat dat betreft.
Ja, want als je, want in mijn brein, maar ik ben heel analoog of digitaal wat dat betreft, hè, bij mij is iets 0 of 1 en dit is het recht en een hoek. Dus ik vind het heel moeilijk om daar waarde aan te hechten aan zo'n dissenting opinion. Want ze hebben net het als rechtscollege het recht uitgelegd. En waarom zou een andere mening er dan nog toe doen? Dus waarom heeft dat dan toch nog zoveel waarde in de Verenigde Staten dat die dissenting opinions er zijn en voor de verdere rechtsontwikkeling?
Nou, het geeft denk ik aan, het geeft vaak ook een heel goed tijdsbeeld aan, vind ik zelf. En het geeft aan hoe het denken over het recht, over bepaalde zaken, bepaalde fundamentele zaken, zich heeft ontwikkeld en op welk punt het in die ontwikkeling is op dat moment van de uitspraak. Wordt er ook een beroep gedaan op dissenting opinions, omdat men bijvoorbeeld zegt van de omstandigheden zijn veranderd. En dus zou die redenering die rechter X-Y in die zaak heeft neergelegd, die is nu veel beter en relevanter.
Ja.
Ik heb op zich wel een voorbeeld daarvan. Dat is weer Antonin Scalia dissenting opinion in een zaak Morrison versus Olson. Dat ging over scheiding der machten, waar men nu zoiets heeft van misschien had Scalia wel er gelijk in. Maar één andere dissenting opinion is veel ouder. Uit 1919 van Oliver Wendell Holmes, een bekende rechter, die zeg maar in een dissenting opinion eigenlijk het algemene idee over de vrijheid van meningsuiting geeft. En dat algemene idee is ook later opgepakt door het Hof en aangenomen als het ware. Dus daarin zie je dat een gearticuleerd idee in dissenting opinion later alsnog kan winnen als het ware, dominant kan worden en het recht alsnog bepaald. Maar ik denk dat het bredere context is wel dat het is grondwetstoetsing. Het is allemaal heel veel judge-made law eigenlijk. En dan is het ook belangrijk dat die ontwikkeling ook, dat het Hof zich eigenlijk recht zichzelf, ter verantwoording roept in zijn eigen redenering. Om te laten zien van, hey, waarom wijken we af van vorige rechtszaken? Of waarom hangen we nog steeds aan die vorige rechtszaken waarin het recht werd bepaald? Hè, dus het is het, wat mij betreft, als je puur juridisch bekijkt, heel duidelijk een issue van transparantie over hoe er wordt gedacht over het recht. En dat is denk ik alleen maar goed.
Ja, als er nou eens één uitspraak zou zijn van de Supreme Court die Europese of Nederlandse juristen zouden moeten lezen, gewoon als een indruk te krijgen van hoe het daar werkt of om iets van te leren. Wat zouden ze dan moeten lezen, denk je? Heb jij een advies daarvoor?
Nou, daar heb ik over nagedacht, maar vind ik een heel erg moeilijke vraag. Ik hou erg zelf heel erg van die hele fundamentele zaken. Waar het karakter van het Amerikaanse staatsbestel moest worden uitgekristalliseerd. En dat werd gedaan door het Hof. Heel veel juristen zullen dus wel, denk ik wel, de zaak Marbury versus Madison kennen, waarin judicial review, hè, dus grondwetstoetsing, werd uitgelegd. En het Hof nam die bevoegdheid tot zich. Een andere zaak is McCulloch versus Maryland. Waarin het Hof eigenlijk ook weer uitlegt aan de hand van de argumenten van de partij hoe we de grondwet moeten zien. Wat de verhouding is tussen de federale overheid en de staten. Wat ik vaak jammer vind in Nederlandse rechtspraak, misschien Europese rechtspraak, het wordt allemaal zo technisch dat we misschien soms fundamentele zaken uit het oog verliezen. En die zaken die zijn voor Amerika heel fundamenteel geweest om inderdaad eigenlijk uit te leggen aan iedereen van, oh, maar wacht even, we moeten Amerika als land in ons constitutioneel bestel op deze manier zien. Voor de rest, dat heeft zich dan ook genesteld in het cultureel denken over het staatsrecht. Een andere zaak die ik wel ook belangrijk vind is Brown versus Board of Education. Als het gaat om segregatie. We hadden het eerder over hoe je de rechtsontwikkeling ziet in een zaak. Er is ooit een zaak geweest, Plessy versus Ferguson, waarin gezegd werd, inderdaad, iedereen heeft recht op gelijke behandeling en dat soort zaken. Maar als dat apart is voor mensen van kleur ten opzichte van witte mensen, dan maakt het niet uit. Je hebt separate but equal. Je bent apart, maar wel gelijk. Brown versus Board of Education was het heel duidelijk dat het Hof zei, een heel progressief hof trouwens, die zei, separate but equal heeft geen plaats meer in Amerika. Het was een heel duidelijke gevolg van de maatschappelijke ontwikkeling eigenlijk. En dat maakt eigenlijk voor mij het Amerikaanse staatsrecht zo boeiend, omdat het heel vaak over hele fundamentele zaken gaat. En ik vind het, zelfs als ik zaken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wel eens lees, dan verzandt dat in allerlei technische zaken. En de fundamentele zaken uit het begin van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die worden dan wel genoemd, maar niet zo.
Ja, je gaf net ook al eerder toespraken aan dat ze veel kijken ook naar de gevolgen van de zaak voor de maatschappij. Dus één zaak die ik wel eens gelezen heb die voor mij heel invloedrijk is geweest. En dat is een zaak die niet mega veel maatschappelijke invloed heeft gehad. Maar dat is de Betamax-zaak geweest. Kun je of je daar wel eens van gehoord hebt?
Daar heb ik wel van gehoord, maar ik kan me niet voor de geest halen meer, nee.
Nou, het ging eigenlijk over de vraag of een radio cassette player, dus zo'n ding die je, of een videoplayer, zeg maar, waarmee je eigenlijk tv kon opnemen, of dat nou legaal was of niet. En toen zei het Supreme Court eigenlijk, ja, dat ding kan ook gebruikt worden voor legale doelen. Je kan ook home video's ermee opnemen bijvoorbeeld. En daarom gaan we deze innovatie niet in de weg staan. En wat ik er zo boeiend aan vond aan die vraag was dat er niet een heel juridisch-technische interpretatie van het recht volgde, maar veel meer gekeken werd naar wat zijn nou de gevolgen van het verbieden van een stuk innovatie voor de maatschappij. En wat is nou de ideale grens van waar we willen ingrijpen en niet. En wat is nou de meest ideale uitkomst voor de samenleving. En dat vond ik ontzettend verfrissend, omdat we dat in Europa veel minder doen. In ieder geval in Nederland veel minder doen.
Maar het geeft wel een klein beetje aan hoe de grote rol van het Hof in het überhaupt bepalen van dat soort zaken. Want je zou toch hopen dat ook een actieve, te goede trouw zijnde parlement, of in dit geval het congres, daar veel meer zelf mee bezig zal zijn.
Hey, ik vind het een ontzettend boeiend gesprek. Volgens mij kunnen we nog uren praten.
Ik ook.
We moeten een keer afsluiten. Misschien is dat een leuke vraag om mee af te sluiten. Heb jij een favoriete rechter in de Supreme Court, nu of in het verleden, die jou in geïnspireerd heeft, of waar we allemaal eens iets van zouden moeten lezen?
Nou, ik denk dat Ruth Bader Ginsburg, die dus overleed in september 2016, is op een gegeven moment een cultureel icoon geworden vanwege haar, een van haar dissenting opinions. Gewoon een aansprekend figuur, maar als je juridisch bekijkt, niet heel progressief, maar ook best wel pragmatisch. Zij is gewoon een heel boeiend figuur, alleen al vanwege de manier waarop ze tot het Hoge Rechtshof is gekomen als voorvechter van vrouwenrechten. Er zijn een paar mooie documentaires over haar verschenen. Een leuke film verschenen, On the Basis of Sex. Is een hele leuke film over haar. Dus dat is een heel aansprekend figuur. Als ik nog verder terug in de tijd ga, dan is het Oliver Wendell Holmes Jr. Een beetje een chagrijnige oude rechter die zelfs nog had meegevochten in de Amerikaanse burgeroorlog. En pas begin jaren 30, als ik het goed heb, met pensioen ging. Die heeft hele mooie dingen gezegd, bijvoorbeeld een dissenting opinion over de vrijheid van meningsuiting, die als leidraad tot de dag van vandaag ongeveer geldt. Een van de huidige rechters is rechter Kagan, omdat zij heel erg goed kan schrijven, progressief is en voor mij dan persoonlijk er iets meer aanspreekt. Maar ze kan gewoon heel helder in normale mensentaal iets uitleggen en verklaren voor mensen. He, dus het maakt het werk van het Hof veel toegankelijker en veel overtuigender ook. Dus van haar ben ik wel ook wel een beetje fan.
Hey Kenneth, je was een primeur op de podcast. Je was de eerste volkerenrechtenjurist die we gehad hebben hier. Ontzettend leuk. Ik heb ontzettend veel geleerd. Het is een ontzettend boeiend vakgebied sowieso, en boeiend om te volgen in Amerika. Ik ga ook nog beter de boel daar in de gaten houden. Maar ik wil je voor nu ontzettend graag bedanken voor je bijdrage.
Hartstikke graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Een shout-out naar alle luisteraars die feedback en podcastsuggesties doen. En ook danken wij advocatie voor het delen van onze podcast in een nieuwsbrief en op een website. Vergeet niet te abonneren op About Law in je favoriete podcast-app om automatisch de nieuwe podcastafleveringen te krijgen. Volg ons ook op Twitter en LinkedIn. En wil je ons ook sponsoren? Neem dan contact op via onze website www.aboutlaw.nl. Deze aflevering is gemaakt door mij, Bob Rietjens, en Kazale Dabiran, de producer van de podcast. De muziek is gemaakt door Peter van Eenbergen en de sound engineer is Sam Williams. Tot de volgende keer!